Welkom bij de Omarm Podcast. Wil je meer weten over de Omarm Podcast? Luister dan even naar de trailer of kijk op www.timwilderman.nl. Veel plezier met het luisteren naar de Omarm Podcast. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is voor veel mensen hun favoriete verhaal uit de Bijbel. Het is een verhaal wat je veel gehoord zou kunnen hebben als je op een christelijke basisschool hebt gezeten. Of als je vroeger bij de kerk naar kinderclubs, kliederkerk, schatgravers of hoe het dan ook heet in jouw kerk bent geweest. De boodschap die heel veel mensen uit het verhaal meenemen is dat je er moet zijn voor je vijanden. Ik geloof dat het verhaal veel meer perspectief en invalshoeken heeft. En ook al ken je dit verhaal heel goed, ik zou je toch willen aanbevelen om even te blijven luisteren. Want ik wil het verhaal van de barmhartige Samaritaan vertellen vanuit invalshoeken die je misschien nog nooit eerder hebt gehoord. Allereerst wat context. Het verhaal staat in Lucas 10 vers 25 tot 37. Er komt een wetsgeleerde bij Jezus en hij vraagt wat hij moet doen om toegang te krijgen tot het eeuwige leven. Jezus heeft het idee dat de man zelf het antwoord wel weet. Dus Jezus kaatst de bal terug en vraagt wat er in de wet geschreven staat. Nou, dat weet de man inderdaad. Want hij geeft het goede antwoord. Om toegang te krijgen tot het eeuwige leven moet je je aan twee regels houden. En dat zijn: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met al uw verstand. En uw naaste als uzelf. Nou, dat eerste begreep de wetsgeleerde nog, maar dat tweede niet, uw naaste als uzelf. Hij weet heel goed dat in Leviticus 19 vers 18b staat dat hij zijn naaste moet liefhebben als zichzelf. Maar wie is dan zijn naaste? Dus dat vraagt de wetsgeleerde ook aan Jezus. Wie is mijn naaste? En dan begint Jezus een verhaal te vertellen. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Er is een man die reisde van Jeruzalem naar Jericho. Dat zal dus waarschijnlijk een Joodse man zijn. De Joodse meneer wordt overvallen door struikrovers. Ze trokken hem zijn kleren af, mishandelden hem en lieten hem voor dood achter. Er staat dat ze alleen zijn kleren afnamen, maar zoveel meer hadden mensen toen de tijd niet bij zich. Niet een rugzak met spullen zoals een slaapzak of een computer of wat dan ook. Want het was een 8-urige voettocht. Dus veel zal hij niet bij zich hebben. Ze namen dus alles af wat hij bij zich had. Ze lieten hem voor dood achter. Naakt en verwond. Een grotere schande kun je bijna niet voorstellen. Kun je het je voorstellen? Dat je ergens op de grond ligt? Machteloos. Alles doet je zeer. Je hebt wonden, blauwe plekken en een dik oog. Je hebt niemand om je heen om je te troosten of je te helpen. En je schaamt je kapot. Gelukkig kwamen er mensen langs. Minder gelukkig was dat de eerste twee mensen die langskwamen niets deden. Er kwam een priester voorbij. Iemand die gekozen heeft om voor God in de tempel te werken. Maar de priester liep voorbij en deed niets. Waarom deed de priester niets? Dat zou ik voor je kunnen invullen, maar dat doe ik niet, want dat weten we niet. Hij liep voorbij en hij deed niets. En dan komt er nog een man voorbij. En dit keer was het een leviet. Iemand die niet alleen gekozen heeft om te leven voor God, maar het was zijn roeping. Een leviet is namelijk geboren om te leven voor God en God te dienen in de tempel. De leviet kwam voorbij en ook hij deed niets. Hij liep gewoon door. Twee hele belangrijke mensen. Mensen die de wetten en de gebruiken uit de Bijbel en de Joodse traditie kenden. Weten dat ze er moeten zijn voor hun naasten. Maar ze doen niets. Sterker nog, ze doen niet alleen niets, ze maken ook nog bewust de keuze om niets te doen. de Joodse man, het slachtoffer in dit verhaal, kijkt omhoog en hoort een ezel aankomen lopen met een man erop. Hij knijpt zijn ogen fijn en kijkt. En hij ziet dat het een Samaritaan is. Shit, denkt de Jood. Die gaat mij echt niet helpen. De Israëlieten hadden namelijk al jarenlang bonje met de Samaritanen. Vergelijk het me nu. Israëlieten en Palestijnen staan er ook niet om te springen om elkaar tot dienst te zijn. Maar tegen alle verwachtingen in, doet de Samaritaan wat hij als mens behoort te doen. Hij stopt, gaat naast het slachtoffer staan en hij giet olie en wijn over de wonden heen en verbindt de wonden. Hij zette de man op zijn ezel en bracht hem naar een veilige plek, een plek waar hij verder geholpen kon worden en kon uitrusten. Daar betaalde de Samaritaanse man 2 denari voor. Maar de rest betaalde hij wanneer hij terugkwam. Een denari staat gelijk aan een dagloon. En in de wereld waarin ze leefden, leefden ze met de dag. En deden ze niet zoiets als sparen of investeren. En was het een hele opgave om de dag door te komen financieel. Mensen die bijvoorbeeld student zijn geweest, zouden dit zich misschien moeilijk kunnen voorstellen. Dat het een week voor PD is of voordat de studie binnenkomt en je hebt bijna geen geld meer over, maar dat je dan meer dan 100 euro onbaatzuchtig weggeeft om iemand te helpen, dan ben je wel echt een barmhartige Samaritaan. Laat me de 3 invalshoeken met je bespreken. Dit doe ik kort. Allereerst het perspectief van de slachtoffer. Het slachtoffer was een gelovig man die werd aangevallen, bestolen en voor dood werd achtergelaten. In heel veel kerken worden dingen gepredikt als dat als je in Jezus gelooft er geen dood meer is en geen pijn. Maar als je dus christen bent, dan overlijden er nog steeds mensen. Dan kan je nog steeds pijn hebben en verdriet. Het leven wordt niet per se makkelijker als je christen bent. Je creëert een moreel kompas met overtuigingen en je hebt een rots met hoofdletter R om op te bouwen. En iemand die je troost en er altijd voor je is. Als je dan naar het tweede invalshoek kijkt, dan zien we de priester en de leviet. Die zouden toch zo'n goed gevuld moreel kompas moeten hebben, ja toch? Maar waarom hielpen ze dan niet? Ja, goede vraag. Weet je wat het grote verschil is tussen de priester en de leviet en de Samaritaan? De priester en de leviet maakten een bewuste keuze om niet te helpen. En de Samaritaan dacht er niet eens over na. Dat is dus hoe het zou moeten zijn als je belijdt een gelovige te zijn. Ik geloof dat het doel is als christen om elke dag een stukje meer op Jezus te lijken. Dat je doet wat het beste is voor je medemens, voor je naaste. Waarbij je God eert en lief hebt met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. Net als het voor een topsporter hard werken en veel trainen is, is dat voor een christen ook zo, als je belijdt een gelovige te zijn. Dan let je op je geestelijke voeding. Dan word je niet zomaar een bekwaam christen, dan word je onbewust bekwaam. Voordat je in de gaten hebt dat je morele kompas aan het rinkelen is, ben jij al de voeten aan het wassen van je naaste. Of de wonden van het slachtoffer aan het verbinden. En dan het derde en laatste invalshoek. Misschien zit jij wel bij een kerk. Ben je opgegroeid als christen, maar ga je niet meer naar de kerk? Of ben je minder actief geworden? Omdat je je net zo voelde als het slachtoffer. En zie je de priesters en de levieten van jouw kerk voorbij lopen, terwijl jij aan de rand van de weg ligt, met pijn, verdriet, naakt en eenzaam, met niemand om je heen, niemand die zich om jou bekommert. Het kan zijn dat jij je zo voelt. Je zou graag willen dat er iemand naar je toe komt, naar je luistert en je wonden verbindt. Zowel fysieke als psychische wonden. Ik heb daar wat over te zeggen. Het is niet makkelijk om iedereen te horen en te zien in de kerk. Het is in sommige kerken daarom ook erg makkelijk om van de radar te verdwijnen en aan de rand van de weg te liggen. Zelf werk ik bij een kerk en er zijn zoveel jongeren in de kerk en het is niet makkelijk om iedereen altijd te zien, te spreken of te horen. Zeker niet in tijden van corona waarin de kerken gesloten zijn of maar een beperkt aantal mensen naar de kerk kunnen gaan. En daarom zou ik je willen vragen, als je daartoe in staat bent, om zelf initiatief te nemen. Trek daarom aan de bel, want ook al lijkt het zo dat er niemand naar je kijkt, niemand naar je omziet en niemand naar je luistert, er zijn mensen in de kerk die je wonden willen verzorgen. Voor wie jouw verhaal ertoe doet. En mocht je in de kerk zitten waar ik werkzaam ben, dan zou ik je willen vragen contact met me op te nemen. Want dan kunnen we samen op pad. Tot de volgende keer bij de Omarm Podcast.